Vooraf, gemeente, nog een enkele mededeling. Allereerst betreffende de collecten, die zijn deze morgen voor de kerk en voor de renovatiekas. En verder nog een verzoek namens de koster of u uw Bijbel en uw eigen kussen, als dat nog in de kerk zou zijn, wil meenemen in verband met de aanstaande renovatie. Tot zover de mededelingen. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit niet geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God, de Vader aller genade, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Zetten wij deze dienst voort door met elkaar te zingen van Psalm 118. Daarvan het 11e vers, de steen die door de tempelbouwers verachtelijk was een plaats ontzegd, is tot verbazing der beschouwers van God ten hoofd des hoeks gelegd. Het 11e vers van Psalm 118. Deze tweede paasdag belijdenis van het geloof door in te stemmen met de geloofsbelijdenis van Nicea. In antwoord daarop willen we zingen van de 40e psalm en daarvan vers 5. Uw heileer wordt door mij alom verbreid. Ik bedwing mijn tong en lippen niet. Gij weet het, Heere, die alles ziet. Mijn hart verbergt nooit uw gerechtigheid. Het 5e van psalm 40 na de geloofsbelijdenis. Ik geloof in één God, de almachtige Vader, schepper des hemels en der aarde, allerzienlijke en onzienlijke dingen. En in één Heere Jezus Christus, de enige geboren Zoon van God, geboren uit de Vader voor alle eeuwen, God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God, geboren, niet gemaakt, van hetzelfde wezen met de Vader, door welke alle dingen gemaakt zijn, die om ons, mensen, en om onze zaligheid is nedergekomen uit de hemel en vlees geworden is van de Heilige Geest uit de maagd Maria en een mens is geworden, ook voor ons gekruisigd is onder Pontius Pilatus, geleden heeft en begraven is en ten derde dagen opgestaan is naar de schriften en opgevaren is ten hemel, zit ter rechterhand des Vaders en zal wederkomen met heerlijkheid om te oordelen de levenden en de doden, wiens rijk geen einde zal hebben. En in de Heilige Geest, die Heere is en levend maakt, die van de Vader en de Zoon uitgaat, die tezamen met de Vader en de Zoon aangebeden en verheerlijkt wordt, die gesproken heeft door de profeten, en één heilige algemene en apostolische kerk. Ik belijd één doop tot vergeving der zonden en ik verwacht de opstanding der doden en het leven der toekomende eeuw. Amen. Schriftlezing voor deze morgen vindt u in het evangelie naar de beschrijving van Lucas, hoofdstuk 24, daarvan het 13e tot en met het 35e vers. Lucas 24, vers 13 tot en met 35. We lezen daar Gods woord als volgt. En ziet, twee van hen gingen op dezelfde dag naar een vlek dat 60 stadien van Jeruzalem was, welks naam was Emmaus. En zij spraken samen onder elkander van al deze dingen die er gebeurd waren. En het geschiedde terwijl zij samen spraken en elkander ondervroegen, dat Jezus zelf bij hen kwam en met hen ging. En hun ogen werden gehouden dat zij hem niet kenden. En hij zeide tot hen: wat redenen zijn dit, die gij wandelende onder elkander verhandelt? En waarom ziet gij droevig? En de een, wiens naam was Kleopas, antwoordende, zeide tot hem: zijt gij alleen een vreemdeling te Jeruzalem en weet niet de dingen die deze dagen daarin geschied zijn? En hij zeide tot hen: welke? En zij zeiden tot hem de dingen aangaande Jezus de Nazarener, welke een profeet was, krachtig in werken en woorden voor God en al het volk. En hoe onze overpriesters en oversten dezelfde overgeleverd hebben tot het oordeel des doods en hem gekruisigd hebben. En wij hoopten dat hij was degene die Israël verlossen zou. Doch ook benevens dit alles is het heden de derde dag van dat deze dingen geschied zijn. Maar ook sommige vrouwen uit ons hebben ons ontsteld, die vroeg in de morgenstond aan het graf geweest zijn en zijn lichaam niet vindende, kwamen zij en zeiden dat ze ook een gezicht van engelen gezien hadden die zeggen dat hij leeft. En sommige dergenen die met ons zijn, gingen heen tot het graf en bevonden het al zo, gelijk ook de vrouwen gezegd hadden. Maar hem zagen zij niet. En hij zeide tot hen, o onverstandigen en tragen van hart om te geloven al hetgeen dat de profeten gesproken hebben. Moest de Christus niet deze dingen lijden en al zo in zijn heerlijkheid ingaan? En begonnen hebbende van Mozes en van al de profeten, legde hij hen uit in al de schriften hetgeen van hem geschreven was. En zij kwamen nabij het vlek waar zij naartoe gingen. En hij hield zich alsof hij verder gaan zou. En zij dwongen hem, zeggende, blijf met ons, want het is bij de avond en de dag is gedaald. En hij ging in om met hen te blijven. En het geschiedde als hij met hen aanzat, nam hij het brood en zegende het. En als hij het gebroken had, gaf hij het hun. En hun ogen werden geopend en zij kenden hem. En hij kwam weg uit hun gezicht. En zij zeiden tot elkander, was ons hart niet brandende in ons, als hij tot ons sprak op de weg en als hij ons de schriften opende? En zij opstaande terzelfde uren keerden weder naar Jeruzalem en vonden de elven tezamen vergaderd en die met hen waren, welke zeiden, de Heere is waarlijk opgestaan en is van Simon gezien. En zij vertelden hetgeen op de weg geschied was en hoe hij hun bekend was geworden in het breken des broods. Tot zover de schriftlezing. We willen deze morgen met de hulp van de Heere stilstaan bij het 25e tot en met het 27e vers. Daar luidt Gods woord en de tekst voor deze morgen. En hij, dat is de Heere Jezus, zeide tot hen, o onverstandigen en tragen van hart, om te geloven al hetgeen dat de profeten gesproken hebben. Moest de Christus niet deze dingen lijden en al zo in zijn heerlijkheid ingaan? En begonnen hebbende van Mozes en van al de profeten, legde hij hun uit in al de schriften hetgeen van hem geschreven was. Tot zover. Bidden we de Heere om zijn onmisbare zegen over de bediening van het woord. Heere, u hebt ons in uw goedheid op deze tweede paasdag samengebracht onder uw woord. Past ons om uw grote naam daar allereerst voor te erkennen, want het is een wonder dat u ons uw woord nog laat. Dat u het geeft dat we dat woord nog mogen horen. Dat het nog tot ons komt. Wij hebben dat niet verdiend, Heere. Wij hebben geen recht op de prediking van uw woord, op de kansel niet en onder de kansel niet. Wil u ons dat geven te zien, zodat wij in ootmoed ons voor u mogen neerbuigen en het voor u mogen belijden. Heere, wij zijn het niet waard dat ge onder ons dak zoudt inkomen, maar dat er dan toch ook dat verlangen mocht zijn in ons hart van die hoofdman die het zei, spreek alleen één woord. Mag dat ons gebed zijn, Heere, deze morgen? Zou u een woord willen spreken? U die niet aan een plaats of aan een tijd gebonden bent. Zou u willen spreken tot de jongeren en de oudere mensen hier in de kerk? Zou u willen spreken tot degene die thuis met ons meeluisteren? En zou u uw woord krachtig willen maken door de bediening van uw Heilige Geest? Als u die geest zou inhouden, zou dat naar recht zijn. Maar Heere, dan zullen we hier te vergeefs zijn. Want wij kunnen een zegen niet maken. Niet door te preken en niet door ons in te spannen bij het luisteren. Al is dat allemaal nodig. En al bidden we u ook om kracht en al het nodige daarvoor. Maar wij hebben meer nodig. Wil het ons schenken, Heere, deze morgen. We bidden u, als we als gemeente zijn samengekomen onder bijzondere omstandigheden. Het zal de laatste keer zijn voor de komende tijd dat we in dit kerkgebouw en ook in deze huidige staat van het kerkgebouw hier bijeenkomen. En u weet wat voor gedachten ons dan kunnen bezetten. Dat geldt wellicht bijzonder voor de ouderen van de gemeente. Maar het kan ook door de gedachten van de jonge mensen gaan. Heren, we bidden of u ons gedachtig wil zijn. En of u het waar wil maken. Ook als de gemeente vanaf aanstaande zondag op een andere plaats samenkomt tijdelijk. Of u het waar wil maken dat op alle plaats waar uw gedachtenis gesticht wordt, u spreken wil. Dat u inderdaad niet aan een plaats gebonden bent. En dan vragen we of u zou willen meegaan. Maar of u ook uw onmisbare zegen wil geven over alle renovatiewerkzaamheden die plaats zullen vinden. Heren, mag het alles zijn ten dienste van uw woord en ten dienste van uw koninkrijk. We bidden u om wijsheid en kracht voor degenen die hun krachten mogen geven aan de werkzaamheden rondom het kerkgebouw. We bidden u, Heren, voor onze broeder dominee Procé, die aan deze gemeente verbonden is, die deze morgen in Kralingen voorgaat. Geeft u hem wat nodig is daarin. Stel hem ook in het midden van deze gemeente tot zegen. En wil u hem samen met zijn vrouw en allen die hen lief zijn, nabij en goed zijn. Heren, wilt u vanmorgen aan ons denken te midden van alle zorgen die er ook kunnen zijn. Er zijn er in de gemeente, onder de jongeren en onder de ouderen die ziek zijn. Mogen we ze hartelijk aan u aanbevelen. U weet wat ze nodig hebben. Wil u zich ontfermen, Heren. En wil u maar geven wat nodig is om achter u aan te komen, ook op wegen van beproeving. We bidden u voor hen die het om psychische reden moeilijk hebben. We vragen of u hen uw licht en uw nabijheid wil doen ervaren. U bent toch die God die in de Heer Jezus Christus mensen in de droefheid en in de duisternis en in de verwarring ook wil opzoeken. En dat is toch juist wat zichtbaar wordt ook in de geschiedenis van de Emmausgangers. Heren, wil u het doen ook vandaag. We bidden u voor de rouwdragenden. Wil u hen gedenken, de weduwnaren en de weduwen, degene die een kind of een kleinkind, een broer of een zus, een vader of een moeder moesten verliezen. Ontferm u zich, Heren, in al het verdriet dat er kan zijn en in het gemis dat zo schrijnen kan. We dragen aan u op degene die geestelijke worsteling en strijd kennen. Want wanneer wij vanmorgen onder uw woord gekomen zijn, dan is het ook wel van belang om te horen dat u een God wil zijn voor de tijd. En dat is groot. Maar boven alles bent u toch een God voor de eeuwigheid. En Heren, wil u ons dan geven dat we mogen beseffen dat ook wij voor een eeuwigheid geschapen zijn. U kent degene die daar helemaal aan voorbij leven. Die daar helemaal geen rekening mee houden in hun leven. Die dat misschien wel beleiden en ook wel eens op de lippen nemen, maar die er helemaal niet naar leven. Wilt u hen tot bekering brengen, Heren? En wil u hen laten zien de ernst van het leven? Wilt u daar uw woord ook voor gebruiken? We bidden u voor degenen die daar iets van zien en die bezet zijn met de ernst van het leven. Maar die ook vatbaar zouden kunnen zijn voor het gevaar om in die ernst te gaan rusten. Om te denken dat het nu wel goed is. Wil u ze doen weten, Heren, en ervan overtuigen door uw woord en door uw geest dat het zo nodig is om dat bloed van het lam aan de posten van het hart gestreken te krijgen. Want alleen wanneer u het bloed ziet, zult u voorbij gaan. Geeft u jongeren en ouderen maar geen rust buiten dat bloed van Christus om. Heere, we bidden u voor degenen die van ver staan en die zichzelf geestelijk gesproken niet dichterbij kunnen brengen. Zou u hen als die opgestane koning willen opzoeken? Zou u hen willen trekken en willen brengen aan uw gezegende voeten? Opdat ze ook deze morgen, Heere, eens iets mogen horen voor hun hart en voor hun ziel. We vragen of u uw kinderen onderwijs wil geven nadat ze nodig hebben. Zo leggen wij, Heere, onze gebeden voor u neer. Zegen uw woord op alle plaatsen waar het uitgaat deze zondag. Gedenk de verkondiging van uw woord bijzonder onder het volk Israël. Wil u velen toebrengen tot de kennis, de geloofskennis van de Heer Jezus Christus. Wil alle sterken die een taak in de dienst hebben, de koster en de organist dragen we aan u op. We bidden u, Heere, ook deze dag voor dominee Hoefnagel van Meekerk, die vanavond afscheid hoopt te nemen van de gemeente en met emeritaat zou gaan. Heere, wil u hem ook in die omstandigheden gedenken en geeft u hem ook als de grote opperherder alles wat nodig is. En wil u waken over al de gemeenten, ook de gemeenten die vakant worden en vakant zijn. En bijzonder wil u werken daar waar zorgen en moeite zijn, maar wil ook onder ons vanmorgen nog werken met uw geest, uit genade om Jezus wil. Amen. We gaan zingen van Psalm 72, vers 8 en vers 9. Vers 8, zo moet de koning eeuwig leven, bidt elk met diep ontzag. En ook het negende vers, de stedelingen zullen bloeien gelijk het malse kruid. U krijgt gelegenheid uw gaven te geven voor de Heere en voor zijn dienst. En we zingen van Psalm 72, het achtste en negende vers. Thank you. Psalm 119, het 65ste vers, willen we zingen in antwoord op de prediking. Hoe wonderbaar is uw getuigenis, die zal mijn ziel dat ook getrouw bewaren, want de opening van uw woorden zou gewis gelijk een licht het donker opdoen klaren. Zij geeft verstand aan slechten, wien het gemis van zulke glans een eeuwige nacht zou baren. 65 van Psalm 119. Geliefde gemeente, de Heer Jezus is na zijn opstanding uit de doden verschillende keren verschenen. Het is maar hoe u telt, maar u zult zeker kunnen komen aan 11 keer. Maar van al die verschijningen is de verschijning die vanmorgen onze aandacht vraagt misschien wel de bijzonderste. De verschijning aan de Emmausgangers. Ik heb me laten vertellen dat een dominee die ooit in Zierikzee stond iedere Pasen één keer over deze geschiedenis preekte. Niet om altijd dezelfde preek te houden, maar omdat er aan deze geschiedenis van de ontmoeting van de Heer Jezus met de Emmausgangers zoveel verschillende facetten zijn. En als wij vanmorgen over dit gedeelte nadenken, is het ook maar een enkel facet dat we met de hulp van de Heere willen belichten. En we willen er dan vooral op letten hoe de opgestane Heer Jezus de schriften opent. Dat is een van de dingen die hij doet wanneer hij verschijnt. De Heer Jezus had verschillende redenen om te verschijnen. Hij wilde laten zien dat hij echt was opgestaan. Hij gaf zijn discipelen bepaalde opdrachten. Maar wat hij ook gedaan heeft, is de schriften openen. En met Gods hulp willen we daarop letten wanneer we bij onze tekstwoorden van vanmorgen schrijven: de opgestane Christus als leermeester in de schriften. En dan letten we op drie gedachten. Allereerst op zijn leerlingen. In vers 25 worden ze onverstandigen en tragen van hart genoemd. Maar we hopen vanuit de verzen die aan de tekst voorafgaan nog wat duidelijker te krijgen wie die Emmausgangers nu precies geweest zijn. In de tweede plaats letten we op zijn leerboek. En dat schrijven we met een hoofdletter, want dat is Gods woord. In die tijd het Oude Testament. Er staat in vers 27: en begonnen hebbende van Mozes en van al de profeten legde hij hun uit in al de schriften hetgeen van hem geschreven was. Al de schriften, dat is dus op dat moment natuurlijk het Oude Testament, want het Nieuwe Testament was er nog niet. En in de derde plaats staan we stil bij het leerdoel van de Heer Jezus. Want al is deze geschiedenis bekend, ze roept toch wel wat vragen op. En een van de vragen die we zouden kunnen stellen is: waarom handelt de Heer Jezus eigenlijk zo dat hij zich niet direct bekend maakt aan de Emmausgangers? Ze waren toch bedroefd? Uit hun woorden bleek toch dat ze hem misten? Toch lezen we dat de ogen van de Emmausgangers gehouden werden, dat ze hem niet kenden. En als de Heer Jezus met die Emmausgangers in gesprek gaat, dan maakt hij zich niet direct bekend. We zouden zeggen dat is de kortste weg om hun tranen te drogen. Maar dan gaat de Heer Jezus hen eerst bestraffen en dan opent hij eerst de schriften. Wat is zijn leerdoel? Wel, daar hebt u dus de drie gedachten. Zijn leerlingen, zijn leerboek en zijn leerdoel. En de Heere geven ons dat we door woord en geest vanmorgen als het ware mogen meegaan op die weg van Jeruzalem naar Emmaus. In vers 13 lezen wij: en zie, twee van hen gingen op dezelfde dag naar een vlek dat 60 stadien van Jeruzalem was, welks naam was Emmaüs. Het is dus op de middag, zo moeten we het ons wel voorstellen, op de middag van de opstandingsdag. Twee van de discipelen van de Heer Jezus, maar dan moet u het woord discipelen verstaan als volgelingen in bredere zin. De Heer Jezus had op dit moment 11 discipelen, Judas was heengegaan, maar 11 discipelen die behoorden tot de kleine discipelkring, maar daaromheen nog een bredere kring van volgelingen. En tot die bredere kring van volgelingen behoorden deze Emmausgangers. Twee van hen, weten we nog meer van die Emmausgangers? Ja, de naam van één van hen wordt ons genoemd in vers 18. Daar leest u de naam Cleopas. Het is niet met zekerheid te zeggen of hij dezelfde is als de man van een van de vrouwen die ook op Golgotha bij het kruis van Christus aanwezig is geweest. Dat weten we niet. Cleopas is de naam van de ene. De naam van de andere blijft ons onbekend. Al is er in de vroege kerk een hele oude overlevering die zegt dat die ander de zoon van Cleopas is geweest, Simon, die later de leider wordt van de gemeente in Jeruzalem. En het zou goed kunnen dat de evangelist uit wiens evangelie wij vanmorgen lezen, het Lucas-evangelie, dat Lucas deze Simon in het jaar 58 na Christus in Jeruzalem heeft ontmoet. En dat die Simon de zegsman is geweest die verteld heeft over deze wonderlijke reis aan Lucas, zodat Lucas het kon beschrijven in zijn evangelie. Maar helemaal zeker is ook dat niet. U kent misschien wel de opmerking van professor Wisse in zijn mooie boek De Heilsfeiten, die op zeker moment zegt: de naam van die ander blijft ons onbekend. En misschien dat u in gedachten, ik zeg het nu maar in mijn eigen woorden, uw eigen naam wel mag invullen. Wel, die twee zijn onderweg naar een klein plaatsje Emmaüs genoemd. Waar dat plaatsje ligt is ook niet met volkomen zekerheid vast te stellen. Het is op zo'n 11, 12 kilometer afstand van Jeruzalem gelegen geweest. 2,5 uur lopen ongeveer. En onderweg, dat lezen we wel in de verzen die aan onze tekst voorafgaan. Onderweg spreken de Emmausgangers tezamen over alle dingen die er gebeurd waren. Daar waren ze vol van. En in vers 15 staat er dat ze elkaar ook hebben ondervraagd. In het Grieks staat er eigenlijk een woord dat aanleiding geeft om te denken aan een twistgesprek. Op een bepaald moment zijn ze het oneens geworden. Hebben ze er toch ook nog verschillend over gedacht. En op dat moment voegt de Heer Jezus zich bij hen. Er staat aan het slot van vers 15 dat Jezus zelf bij hen kwam. In de grondtaal staat er eigenlijk, en dat is misschien nog iets mooier, dat Jezus zelf dichter bij hen kwam. Steeds dichterbij, dat kunt u letterlijk nemen. En dan ziet u voor zich dat beeld van de Heer Jezus die in een gedaante, in een verschijning zo achter hen gaat lopen en hen allopende inhoudt. Maar u zou het ook nog geestelijk kunnen doortrekken dat Jezus zelf bij hen, dichter bij hen kwam en met hen ging. En dan lezen we, en u weet dat wel, want deze geschiedenis is bekend, dat hun ogen gehouden werden dat ze hem niet kenden. Waarom hebben de Emmausgangers de Heer Jezus niet herkend? Het waren toch volgelingen van de Heer Jezus? Ze hebben zijn stem toch wel gekend en zijn gedaante en zijn manier van doen. Er zijn eigenlijk wel een paar redenen voor te noemen, gemeente. Eén van de redenen is, de evangelist Marcus wijst daarop, als hij heel kort deze geschiedenis aanduidt, dat de Heer Jezus verscheen in een andere gedaante. Dat moeten wij niet zo opvatten dat de Heer Jezus iedere keer een andere gedaante aannam en er iedere keer weer anders uitzag, zo niet. Maar wat daar wel mee gezegd wordt, dat is dat de Heer Jezus na zijn opstanding uit de doden een verheerlijkt lichaam heeft gekregen. Een lichaam dat zich niet meer kenmerkte door zwakheid, maar door kracht. Een lichaam dat zich niet meer kenmerkte door vergankelijkheid, maar door onvergankelijkheid. Zoals we lezen in 1 Korinthe 15. En dat verheerlijkte lichaam van de Heer Jezus is toch anders geweest. En zijn verschijning is anders geweest dan voor zijn sterven. Al is het, moeten we tegelijkertijd zeggen, ook weer hetzelfde lichaam, maar dan verheerlijkt. Dat verklaart iets van dat die Emmausgangers de Heer Jezus niet hebben herkend. Er is nog iets. Dat klinkt eigenlijk alle opstandingsevangeliën weer door. Wat dan? Wel dat ook de discipelen van de Heer Jezus in zichzelf zo blind zijn voor de opstanding van Christus. En zo blind zijn voor de opgestane Heer Jezus. Dat ze ook helemaal geen rekening hebben gehouden met zijn opstanding. Ja, en dan wordt er hier nog iets gezegd. Het staat er hier in vers 16 zo: hun ogen werden gehouden dat ze hem niet kenden. En als dat er zo staat, dan wijst dat erop dat God hun ogen zo hield. Hun ogen werden gehouden. Met een wat moeilijke uitdrukking wordt dat genoemd een passivum divinum. Een goddelijke leidende vorm. Die komt u in de Bijbel meer tegen. Als daar een leidende vorm is, de ogen worden gehouden, dan wijst dat soms naar het werk van God. En zo is het hier ook. De opgestane Christus zelf heeft door zijn goddelijke kracht de ogen van deze Emmausgangers gehouden dat ze hem niet herkenden. En ik stip dat vanmorgen maar wat aan. Maar u mag de lijn wel doortrekken. Daar kan de Heer dus zijn reden voor hebben. Naast het feit dat wij zo blind kunnen zijn, zo dwaas en onwetend kunnen zijn en van nature zijn als het gaat om de Heer Jezus Christus en om een opgestane en levende Christus, is het ook zo daarnaast dat God in zijn goddelijke opvoedkunde, in zijn goddelijke pedagogiek, soms dingen verborgen kan houden voor mensen. Om ze op zijn tijd te openbaren. Dat ziet u in deze geschiedenis. Dat kunt u leren en misschien dat u de lijn wel kunt doortrekken voor uzelf. Als u misschien wel worstelt met die vraag, hoe komt het toch dat alles zo verborgen blijft? Daar zouden meerdere antwoorden op kunnen zijn, maar ook dit is een mogelijk antwoord. Maar als de Heer Jezus zich dan niet direct bekend maakt aan deze discipelen, en als ik het nog even heel kort mag zeggen, dat is natuurlijk geweest omdat er op dit moment voor hem, althans voor wat hij bekend wilde maken van zichzelf, nog geen plaats was. Dat is altijd wat u weer ziet in de Bijbel. Dat als de Heere iets bekend gaat maken van zichzelf aan zondige mensen, dat hij dan eerst plaats maakt voor zichzelf. Dat doet hij ook. Dat is de genade in het werk van de Heere. Maar zo is het hier ook. En hoe doet de Heere dat dan? Nou, laten we dat eens gaan lezen zo vanuit de omgeving van onze tekst. Eerst vers 17 maar. En hij zeide tot hen, wat redenen zijn dit die gij wandelende onder elkander verhandelt? En waarom ziet gij zo droevig? De Heer Jezus zegt zo als die grote onbekende die naast de Emmausgangers gaat. Als ik het in mijn eigen woorden mag zeggen, waar praat u over met elkaar? En waarom ziet u zo verdrietig, zo bedroefd? En als Kleopas dan gaat antwoorden in vers 18 en het zegt, zijt gij alleen een vreemdeling te Jeruzalem en weet niet de dingen die deze dagen geschied zijn, dan spreekt de Heer Jezus nog een keer, vers 19, en hij zeide tot hen, welke? Wat doet de Heer Jezus hier? Hij stelt vragen. Hij stelt vragen. Als ik het eens mag zeggen met een wat oudere uitdrukking die u misschien wel kent. Hij gaat de Emmausgangers uithalen. Hij gaat ze uitlokken om hun hart voor hem uit te storten. Dat is zijn bedoeling allereerst en dat is het werk van de goede herder. De Heer Jezus die vragen stelt en daarmee als het ware zegt, wat is er nu wat u bezighoudt? Wat is er nu allemaal waarom u zo bedroefd bent? En dan kunnen we een lijn trekken. Want de opgestane Heere is ook die levensvorst die vanmorgen vanuit zijn woord zegt, stort voor mij uit uw ganse hart. Waar ben u nu zo vol van? Waar spreekt u nu zoveel over? Of waarom ziet ge zo droevig? Doet u dat, gemeente? Uw hart uitstorten, jouw hart uitstorten voor Christus. Ik heb het gisteren in mijn eigen gemeente ook gezegd, maar ik wil het hier ook wel zeggen. Een dominee kan zo bezig zijn, daar betrapte ik mezelf op bij de voorbereiding. Een dominee kan zo snel willen zeggen tegen de gemeente, stort voor hem uit uw ganse hart. En dat mag, dat is goed. Maar als u en ik eens naar ons eigen hart kijken, wat is er dan niet vaak veel dat we helemaal niet tegen de Heere willen zeggen? Of misschien wel helemaal niet durven zeggen. Maar wat de Heere nu doet in die ontmoeting met de Emmausgangers, dat is, hij vraagt en hij vraagt ook nog eens een keer door. Zeg het nu eens tegen mij. Heb u dat gedaan? Doet u dat? Alle tijdelijke zorgen, alle geestelijke noden, ook wat u ontbreekt, maar ook wat niet mooi is en wat niet goed is. Mag je dat ook zeggen tegen de Heere? Ja, wel met de belijdenis dat het niet goed is, maar dan toch ook. Als er misschien wel zoveel verzet is in je hart, als er misschien aan de ene kant wel is dat verlangen om de Heere te zoeken en te dienen, maar aan de andere kant trekken de dingen van de wereld ook zo sterk. Als je jezelf ook zo tegen kunt komen in aardsgezindheid en aardsgerichtheid. Als u de wegen van de Heere niet begrijpt en er soms van die moeilijke opstandige gedachten zijn. Omdat in je persoonlijke gebed ook voor de Heere uit te storten. Kijk, daar is de opgestane Christus allereerst op uit geweest in deze ontmoeting. En hij verstaat als geen ander de kunst om het hart van zondige mensen, van bedroefde mensen, uit te lokken, zodat ze de dingen voor hem gaan uitspreken. Dat gebeurt hier ook, bij de Emmausgangers. En wat zeggen ze dan? Ik moet dat maar wat samenvatten in vers 19 tot en met 24. Maar als ik dat dan samen zou mogen vatten in drie woorden, en dan moet u nog maar eens nalezen in die verse hoe dat inderdaad terugkomt. Maar dan is het allereerst wat ze uitspreken, hun verwachting, hun hoop. Dat is het eerste, die hadden ze gehad. Want ze hadden de Heer Jezus gezien als een profeet, machtig in werken en machtig in woorden. Voor God en voor heel het volk. En wij hoopten dat hij was degene die Israël verlossen zou. Daar was verwachting en daar was hoop. Dat is het eerste. Tweede. Teleurstelling. Want ze zeggen in vers 20 dat hij door de overpriesters en de oversten overgeleverd is tot het oordeel des doods en gekruisigd is. En dat het heden al de derde dag is van dat deze dingen geschied zijn. En daarom staat er ook niet wij hopen, maar wij hoopten. Teleurstelling. Hun hoop is de bodem ingeslagen. Hun hoop is als uitgedoofd. En dan de derde, dus het eerste dat was verwachting en het tweede was teleurstelling en het derde is verwarring in hun woorden. Dat is er ook, want dat zeggen ze dan in vers 22 tot en met 24, dat er vrouwen zijn geweest die vertelden dat er een engel was bij het graf die zegt dat hij leeft, meerdere engelen zelfs. En sommigen van degenen die met ons zijn, vers 24, gingen ook naar het graf. En die hebben hetzelfde bevonden, die hebben dat ook zo gezien. Verwarring. En dan staat er zo heel veelzeggend aan het einde van hun woorden. Maar hem zagen zij niet. En daar klinkt de pijn in de oor. Hem zagen ze niet. En om hem was het die Emmausgangers toch te doen. Met alles wat ze niet wisten. Met alles wat nog zo donker en zo verborgen voor hem was. Die dingen dus, gemeente. Ik trek de lijn nog maar een keer door. Want het zou kunnen zijn dat dat misschien precies in het hart is van iemand van u of van jullie. Dat er hoop is geweest en verwachting. Maar dat de hoop de bodem ingeslagen werd. Dat er tijden zijn geweest in uw leven. Dat u de indruk kreeg, deze dingen zijn van de Heer. En dat u veel mocht zien in de Heer Jezus Christus. Maar dat alles zo donker en zo toegesloten is geraakt. Dat alles weg lijkt en dat alles onder de as is komen te liggen. Dat uw hoop de bodem ingeslagen is. Dat u nergens meer bij kan. Dat alles zo verward is bovendien. Misschien ook wel door wat anderen tegen u zeggen. Teleurstelling. Verwarring, hoop, maar de hoop is de bodem ingestort. En dat wilde Christus nu allemaal aanhoren. En als hij het toen wilde, zou hij het dan vandaag niet willen? Zou u al die dingen dan toch niet in de eenzaamheid voor hem uitzeggen? De Heer Jezus heeft een enkele vraag gesteld. Hij heeft geluisterd, aandachtig geluisterd, als een herder geluisterd. En dan gaat hij spreken. Vers 25. We zijn bij onze tekst. Het was nodig om eerst wat uitvoeriger stil te staan bij wat er aan de tekst vooraf ging. Maar wat zegt de Heer Jezus dan tegen die Emmausgangers als hij gaat spreken? Vers 25. O onverstandigen en tragen van hart om te geloven al hetgeen dat de profeten gesproken hebben. Hoe moeten we die woorden precies lezen? Waar valt de nadruk op? Dat is wel belangrijk. Uitlegkundig valt de nadruk op het woordje al. Zo moet u dit vers lezen. O onverstandigen en tragen van hart om te geloven al hetgeen de profeten gesproken hebben. Dat is wat de Heer Jezus hier gaat aanwijzen. En dan valt ons op, gemeente, en ik kom straks terug op dat woordje al, maar dan valt ons op dat de woorden van de Heer Jezus ja toch wel bestraffende woorden zijn. Zou u dat willen, gemeente, dat de Heere u bestraft? Dat eerste, je hart voor hem uitstorten. Alles zeggen wat er in uw hart is, wat er in je leven is, aan zonde, aan schuld, aan vragen, aan verwarring, aan nood, aan moeite. Alles voor hem uitzeggen. Maar dan ook dat andere. Dat als de Heere het woord gaat nemen en tot u gaat spreken, dat hij dan ook wel eens bestraffen kan. O onverstandigen en tragen van hart. Christus legt de vinger bij het verstand en bij het hart. Alle twee, het verstand en het hart van de Emmausgangers. En dan zegt hij, onverstandig en traag van hart, om te geloven al hetgeen in de profeten geschreven is. Want kijk, daar zat het op vast. Als de grote arts van de zielen, als de grote heelmeester, legt Christus de vinger bij waar het bij de Emmausgangers op vast zat. En waar zat het op vast? Op het feit dat ze niet geloofden al hetgeen geschreven was in de profeten, in het woord van God. Kijk, die Emmausgangers, die hebben de Heer Jezus gezien. Die hebben wel een bepaalde verwachting gehad van een Messias. En ze hebben ook wel geloofd dat hij de Messias was en dat hij Israël verlossen zou. Maar hoe zou dat gaan? Dat zou gaan steeds hoger. Zomaar de hoogte in. De Heer Jezus zou komen. Hij zou optreden als een machtige koning. Hij die hun profeet was. Hij zou ze zo in één keer verlossen. En hij zou alle vijanden wegdoen. En daar klinkt natuurlijk ook nog iets in door van dat geloof in een aardse verlosser. Die verlossen zou van de Romeinen. Maar ik geloof toch ook wel dat er bij de Emmausgangers nog wat meer is geweest. Dat er ook wel een bepaald Bijbels geloof geweest is. De profeet machtig in werken en in woorden. En straks de verlossende koning. Maar als je dat nou zo hoort, de profeet, de koning, ja, dan missen we één van de drie ambten van de Heer Jezus. Priester. Dat is precies wat er ontbreekt. En daar hadden deze Emmausgangers geen oog voor. Dat Christus niet alleen de profeet is. Dat hij niet alleen de koning is. Hadden ze ongetwijfeld ook nog heel wat misverstanden over zijn koningschap. Maar dat hij ook de priester moet zijn die zichzelf zal opofferen vanwege de zonde. Dat stuk in Gods woord en in de profeten, dat hebben ze laten liggen. Daar wisten ze geen raad mee. O onverstandige en tragen van hart om te geloven al hetgeen in de profeten geschreven is. Dat zijn ontdekkende woorden, gemeente. Zou het kunnen dat de Heer dat vanmorgen tegen iemand Heer moet zeggen? Om te geloven al hetgeen geschreven is. Dat u misschien toch wel een bepaald gedeelte uit Gods woord eruit haalt. En een ander deel zou kunnen laten liggen. Dat er gedeelten kunnen zijn waar we helemaal geen raad mee weten. We gaan naar onze tweede gedachte. Iets korter daarover. Zijn leerboek. Want als de Heer Jezus dan zo de Emmausgangers bestraft heeft. En dan gaan we eerst maar naar vers 27 toe. Dan gaat hij vervolgens de schriften openen. Wat heeft de Heer Jezus op die 2,5 uur gaans van Jeruzalem naar Emmaus toch een hoop gedaan? Hij heeft gevraagd en hij heeft geluisterd en hij heeft bestraft. En nu gaat hij de schriften openen. Zoals hij dat als geen ander kan. En hoe doet hij dat dan? Laten we dat zo wat nagaan vanuit vers 27. En begonnen hebbende van Mozes en van al de profeten. Dat staat er natuurlijk niet voor niets zo. Begonnen hebbende van Mozes. U moet weten, het Oude Testament is bij de Joden als volgt ingedeeld. Eerst krijgt u, net zoals bij ons, de boeken van Mozes, Genesis tot en met Deuteronomium. En dan komen direct de profeten, Jozua en Richteren en 1 en 2 Samuel en 1 en 2 Koningen, worden de vroege profeten genoemd in de Joodse Bijbel, in het Joodse Oude Testament. En dan komen de late profeten, waaronder bijvoorbeeld Jesaja en Jeremia. En dan helemaal aan het eind komen nog de geschriften. En daar zijn dan de psalmen te vinden. En bijvoorbeeld ook het boekje Rut en Klaagliederen. Zo is de Bijbel daar ingedeeld. Nu gaat de Heer Jezus beginnen bij Mozes. En vanaf Mozes gaat hij zo naar het tweede deel, naar de profeten. Nou, dan hebben we eigenlijk al een eerste antwoord op de vraag hoe Christus de schriften opent. Want hoe doet hij dat? Dat doet hij ordelijk. Hij is als de opgestane koning ook een God van orde. Dat ziet u heel de Bijbel door. Als de Heere hemel en aarde schept, dan ligt er in het scheppingswerk orde. Als de Heer Jezus de zaligheid verdient, ligt er in dat werk orde. Als de Heere zondige mensen zalig maakt, dan ligt er in dat werk orde. Heilsorde wordt dat genoemd. Moeten wij geen systeem van maken natuurlijk. Dat mag niet, maar de Heere werkt wel ordelijk. En als de Heer Jezus hier de schriften opent, dan doet hij dat ordelijk. Ik trek één praktische lijn door. Hoe is het met uw Bijbellezen? Het zou goed kunnen dat dat in Mid-Johannes wel heel weinig voorkomt, dat mensen daarin heel ongeregeld zijn. Maar het zou natuurlijk kunnen dat er iemand is onder ons die de Bijbel eigenlijk zo leest, dat hij wel iedere dag een stukje leest, een paar keer op de dag, maar zo altijd maar zomaar een stukje opzoekt. Even psalm of zo. Menselijk gesproken is er veel meer zegen te verwachten over uw lezen van de Bijbel als u ordelijk leest. Bijvoorbeeld, zoals heel veel mensen dat van vroeger nog gewend zijn, van Genesis tot en met Openbaring. Dat is eigenlijk iets van wat de Heer Jezus hier laat zien. Begonnen hebbende van Mozes en dan naar de profeten. Of bijvoorbeeld aan de hand van een dagboek. Of bijvoorbeeld aan de hand van een bijbellezerrooster. Of bijvoorbeeld door een bijbelboek te lezen voor uzelf, zo stuk voor stuk, en dat te overdenken, en dan weer een bijbelboek uit het Oude Testament en dan weer uit het Nieuwe Testament, en door zo af te wisselen. Maar laat er in ons bijbellezen en in ons overdenken van de Bijbel ook in jullie overdenken orde mogen zijn. Weet u wat ook zo is, als er orde mag zijn, dat het soms zo heel verrassend kan zijn hoe de Heere daardoor wil spreken en onderwijs wil geven. Want dan leest u een bepaald gedeelte en dan is dat niet het gedeelte wat u zelf zo wat had opgezocht. Maar dan is dat het gedeelte wat precies die dag aan de orde moest zijn. En waardoor de Heere dan toch wil spreken. Misschien wel een antwoord wil geven op een bepaalde vraag. Misschien wel een bemoediging wil geven. Misschien ook wel eens een vermaning of een waarschuwing wil laten klinken. Christus opent de schriften. Hij gaat ordelijk te werk. Ja, en hoe legt hij de schriften dan uit? Tweede gedeelte van vers 27. Hij legde hun uit in al de schriften. Dat is precies dat punt, hè, waar het op vast zat bij die Emmausgangers. Maar hij legde hen uit in al de schriften hetgeen van hem, over hem geschreven was. Wat moet dat, gemeente? En ik denk dat mensen die genade kennen hier in Mid-Johannes, dat die daar wel iets van zullen herkennen. Dat je voor jezelf zegt, als ik daar nou toch eens bij geweest was. Als ik daar nu toch eens naast had mogen lopen. Als de Heer Jezus Christus daar zo lopende door het Joodse land de schriften gaat openen. En hij gaat vanuit het Oude Testament zichzelf prediken. En hij gaat zichzelf aanwijzen, terwijl hij als persoon op dat moment nog voor de Emmausgangers verborgen was. Maar hij gaat zo vanuit de schriften zichzelf prediken en uittekenen. Kijk, de koperen slang, dat wees heen naar Christus. Kijk, het zaad van Abraham, waarin alle volken der aarde gezegend werden, dat wees heen naar Christus. Kijk, dat woord van Jacob op zijn sterfbed, op uw zaligheid wacht ik, Heere, dat wees heen naar Christus. Kijk, die offers van Mozes, al die offers, allemaal heenwijzingen naar de Heer Jezus Christus. En hoe hij zo de schriften ging openen en liet zien. En dat is ook iets wat we mogen leren vanmorgen vanuit ons tekstgedeelte. Dat heel het Oude Testament vol is van hem. Leest u het Oude Testament zo. Met dat gebed in het hart. Heere, mag ik u ontmoeten. Mag ik u zien oplichten in uw woord. Wat Christus hier doet, dat is onderwijs geven in zijn, ja, vooral zijn lijden en zijn sterven En ook in zijn heerlijkheid. Want dat moeten we er dan nog bij betrekken. En dan gaan we vanuit vers 27, dat vers is nu ook behandeld, nog even terug naar het middelste vers van de tekst. Vers 26. Daar staat dat de Heer Jezus in dit verband heeft gezegd: moest de Christus niet deze dingen lijden en al zo in zijn heerlijkheid ingaan? Dus daar heeft vooral de nadruk op gelegen. In de uitleg van de Heer Jezus, in de prediking van de Heer Jezus. Hij heeft de Christus vanuit het Oude Testament getekend als de Christus die moest lijden en die ook moest ingaan in zijn heerlijkheid. Maar zijn weg zou zijn door lijden tot heerlijkheid. Hij zou wel verlossen, hij zou wel koning worden, maar het zou gaan door lijden. Dat moest. Dat moest. Dat staat hier niet voor niets met nadruk. Dat is trouwens iets waar de evangelist Lucas in zijn evangelie heel sterk de nadruk op legt. Op het moeten, het goddelijke moeten. En waarom moest dat nu? Wat denkt u, gemeente? Hoeveel stukken zou de Heer Jezus daar op die weg van Jeruzalem naar Emmaus hebben gepreekt? Ja, toen was de catechismus er natuurlijk nog niet. Maar inhoudelijk, hoeveel stukken zou hij hebben gepreekt? Hij was de volmaakte prediker. Hij heeft natuurlijk de 3 stukken gepreekt. Hij heeft gewezen op het stuk van de verlossing, jazeker. Hij heeft gewezen op zichzelf als de Christus der Schriften. Hij heeft zichzelf uitgetekend vanuit het woord. En hij heeft zichzelf voorgesteld als de meest begeerlijke. Als die beminnenswaardige zaligmaker. Maar hij heeft het stuk van de ellende niet overgeslagen. Hoe weet u dat? Verzint u er niet iets bij, vraagt iemand vanmorgen misschien. Nee, want er staat, moest de Christus. En waarom moest de Christus nu lijden? Lees u dat nog eens na vanuit Jesaja 53. Waarom moest de Christus lijden? Als in dat hoofdstuk het gaat over de lijdende Christus, dan wordt daar toch heel nadrukkelijk bij gezegd waarom dat moest. Wij dwaalden allen als schapen en wij keerden ons een iegelijk naar zijn weg. Doch de Heere heeft ons aller ongerechtigheid op hem doen aanlopen. Als dezelfde geëist werd, toen werd hij verdrukt. Doch hij deed zijn mond niet open. Hoort u dat? Lijden van de Heer Jezus Christus. En dat is, gemeente, niet om er vanmorgen een domper op te zetten. En dat is ook niet om er een zwaar stempel op te zetten. Maar dat is voluit bijbels. Het lijden van de Heer Jezus Christus is niet te verstaan buiten onze zonde om. En ook niet buiten de gerechtigheid van God om. En als de Heer Jezus Christus zichzelf preekt als degene die moest lijden, dan heeft hij dat ook aangewezen. Daar zat het misschien wel juist op vast bij die Emmausgangers. Ze hadden wel eens wat ondervonden. En ze hadden wel eens wat mogen ontvangen. En ze hadden wel eens iets mogen geloven. Maar ze wisten nog zo weinig van hun schuld. En ze wisten nog zo weinig van dat recht van God dat betaling eist. En dat niet tevreden is met wat goede bedoelingen. En dat zelfs niet tevreden is met, daar moet u niet van schrikken vanmorgen, want dat is echt bijbels. Dat zelfs niet tevreden is met tranen of met gebeden. Maar het recht van God kan alleen tevreden gesteld worden met bloed van het lam. Kijk, en dat heeft de Heer Jezus gepreekt. Dus dat is wel een preek geweest die Emmausgangers heeft verootmoedigd en vernederd. En die hen schuldig stelde. En die het recht van God handhaafde. Maar die tegen die achtergrond de Christus hoog ophief. Want als hij ergens dierbaar wordt, gemeente. Als hij ergens kostbaar wordt. Als hij ergens onmisbaar wordt. Dan is het tegen die achtergrond. Tegen die achtergrond. Zo heeft de Heer Jezus gepreekt. Zo heeft hij de schriften geopend. Zou u erbij willen zijn? Wie is er vanmorgen in Middelhannis die zegt, Heere, als ik daar nu toch eens bij mocht zijn. Wat is de bedoeling van de Heer Jezus geweest met al dat onderwijs? Ik zei u al, dat was onze laatste gedachte. Kort daar nog bij stilstaan. Ja, wat zou nou zijn bedoeling zijn geweest? Als ik daar heel kort over mag zijn en dan ontleen ik het maar aan de woorden van de Emmausgangers zelf. Dan leest u in vers 32 dat ze zeggen, als ze terugblikken op deze gebeurtenis, was ons hart niet brandende in ons, als hij tot ons sprak op de weg en als hij ons de schriften opende. Dat was het doel. Het doel was natuurlijk ook om die Emmausgangers te binden aan de schriften. Dat is zeker als u de heilsgeschiedenis voor ogen hebt, van groot belang geweest. Want de Heer Jezus zou over 40 dagen ten hemel varen. En dan was hij na zijn lichamelijke verschijning niet meer bij de Emmausgangers. Trouwens, hij gaat al na deze ontmoeting, na een enkel uur, weer uit hun gezicht weg. Maar dan laat hij hen achter met de schriften. Met de schriften die van hem getuigen en die hij voor hen geopend heeft. Maar wat Christus daarbij vooral beoogd heeft, is dat de harten van de Emmausgangers zouden gaan branden. Daar heeft hij zelf voor gezorgd, door het werk van zijn geest. En toen die Emmausgangers hoorden naar al die woorden van de Heer Jezus, toen zijn ze wel beschaamd geworden. Natuurlijk. Toen hebben ze die berisping wel gevoeld in hun hart. Onverstandig en traag van hart. En toen zullen ze zich wel verootmoedigd hebben, maar toen is er toch ook iets anders gebeurd. Toen is hun hart gaan branden. Toen kwam er in hun hart liefde tot die Christus der Schriften. Toen werd hij onder de prediking van die onbekende steeds beminnelijker, steeds noodzakelijker. Toen kregen ze hem steeds meer nodig. Toen werd hij steeds meer onmisbaar. Toen werd hij steeds dierbaarder. Toen werd hij steeds meer gepast. Toen ging hun hart branden. Is dat wel eens gebeurd in uw leven, in jouw leven? Zo onder de prediking van het woord hier in de kerk. Dat de Christus der Schriften werd gepreekt. En dat dat een woord was waarin uw schuld wel werd aangewezen. En waarin aan de rechtvaardigheid van God niets af werd gedaan. Maar dat tegen die achtergrond de Christus der Schriften ging schitteren. Niet alleen in de prediking, maar ook voor het oog van uw ziel. En dat uw hart ging branden. Ging branden van verlangen. En dat je het ging zeggen voor jezelf, hem heb ik nodig. Zonder hem kan ik niet verder. Zonder zijn werk, toegepast aan mijn hart, kan ik voor de Heere niet bestaan. maar dat u ook geloof mocht krijgen in zijn middelaarsmacht. Dat zijn handen u sterk genoeg zijn om het hardste hart te breken. Dat zijn rug sterk genoeg is om uw schuld te dragen. Dat hij gewillig genoeg is om de grootste der zondaren te ontvangen. En toen u dat mocht horen, misschien wel vanuit het Oude Testament of vanuit het Nieuwe. Maar toen ging uw hart branden van verlangen. Toen werd het u om hem te doen. Toen werd het zo heel anders dan dat het misschien wel jaren is geweest in uw leven. Toen u geen heerlijkheid in hem zag. Toen hij door u veracht werd. Toen er helemaal geen plaats was voor hem in uw leven. Maar door de prediking van de Christus der Schriften. Geheiligd door het werk van Gods geest. Kwam er plaats en ging uw hart branden. Wat is dat een zegen. Als je hart mag gaan branden. Voor het eerst. Als dat verlangen er komt. Maar wat is dat ook een zegen als dat bij vernieuwing een keer mag gebeuren. Want het kan in het leven van de genade, ook als u veel van de Heer Jezus Christus mocht leren en mocht ontvangen, toch ook weer zo inzinken en zo koud worden. En zo dor en mat en droog worden allemaal. En als de Heere dat nu weer eens zo gaat doen, dat hij... Ik heb dat ooit gelezen, gemeente, in uw kerkblad. Als ik me niet vergis van een ouderling die hier vroeger werkzaam was, ambtelijk werkzaam was, inmiddels al lang overleden is, maar die dan op de huisbezoeken nog wel eens sprak over het land. En dan zei hij met dat woord uit een van de psalmen dat de Heere het land begeerig maakt, dorstig maakt, en het dan grotelijks verrijkt met regen. En zo doet de Heere dat in de natuur, maar zo doet hij dat ook in het geestelijke leven. Misschien dat u zich nog wel herinnert. Maar als de Heere dat dan weer doet onder de prediking. Dat hij u bij vernieuwing dorstig gaat maken. Dorstig gaat maken naar hem. En als u dan van hem mag gaan horen dat uw hart gaat branden. Was dat een zegen, als het werk van de opgestane koning. Zult u hem daarom vragen, als het zo koud is. Als uw hart helemaal geen brandend hart is, maar traag. Traag van hart. Maar dan heeft de Heer Jezus, en dat is zo het laatste. Dan heeft de Heer Jezus met die brandende harten ook nog een bedoeling. Want die brandende harten zijn ook nog weer geen doel in zichzelf. Maar die brandende harten, dat branden van de harten van de Emmausgangers is hierop gericht. Dat ze inderdaad buiten hem niet meer kunnen. Dat ze het straks gaan vragen als de Heere zich houdt alsof hij van hen wil gaan. Dat ze hem dan gaan dwingen zoals het er staat. Heilig gaan dwingen, gaan aandringen, gaan bidden en gaan aanhouden zoals de kanttekening het zegt. Blijf met ons, want de avond is nabij. En Heere, als u niet met ons blijft en als u de schriften niet voor ons opent en als u zich niet bekend maakt... Dan wordt alles donker. Dan blijft er geen licht over. Dat is ook iets waar die brandende harten op gericht zijn. En dan werkt de Heere in deze weg aan op dat moment dat hij... En daar eindigt die geschiedenis van de Emmausgangers toch min of meer mee. Dat hij zichzelf openbaart, bekend maakt. Dat hij bekend wordt aan hen in de breking van het brood. En hun ogen werden geopend en zij kenden hem Wat is dat een eeuwig wonder? Als de Heere dat wil doen, voor het eerst of bij vernieuwing, als hij zich wil bekendmaken aan een hongerig gemaakte, een dorstig gemaakte ziel. Iemand met een hart dat brandt naar zijn woorden, dat brandt naar zijn genade, dat het te doen is geworden om hem. Als zo hij vertoeft, als hij uitblijft, verbijt hem, verwacht hem. Verwacht hem biddend, verwacht hem aanhoudend. Verwacht hem met die beden van de Emmausgangers. Heere, blijf met ons. En dat mag ook het gebed zijn als u als gemeente de komende weken en maanden in een ander kerkgebouw samenkomt. Dat zal misschien wel even wennen zijn en vreemd zijn. En dat zal misschien voor deze of geen ook wel heel moeilijk zijn, al is het tijdelijk. Maar blijf met ons. En wil u ook op die andere plaats spreken door uw woord. Zo hij vertoeft, verbijt hem. Want hij zal, uitziende onder ons, u wiens hart brandt van verlangen. Hij zal op zijn tijd gewisselijk komen en niet achterblijven. Amen. Eindigen we met dankgebed. Heere, zo gaf u het ons, ook op deze tweede paasdag, dat we in een nalezing op het heilsfeit van Pasen bijeen mochten zijn. Zegen uw woord. Open uw woord als de opgestane Christus, ook heel persoonlijk voor ons hart, voor ons leven. Open ons hart, Heere, door het krachtige werk van uw geest. En wilt u ons geven dat ons hart branden mag, of mag gaan branden. En wilt u ons geven, Heere, dat wij geen rust vinden voor onze ziel, totdat we hem hebben gevonden die het leven is. Vergeef genadig al het zondige. Wil u de gemeente aanstaande zondag ook weer in getrouwheid samenbrengen. En wil u doen bemerken dat ook op een andere plaats u spreken wil. En laat in het hart van jongeren en van ouderen die beiden mogen leven. Blijf met ons. Uit genade. Amen. Psalm 119, het 47ste vers, is de slotzang. 119, 47. Ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere die in zijn naam op u wordt gelegd. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.